Hele goedenavond, broeders en zusters, bekende vrienden, zijn er mensen voor het eerst vanavond? Welkom, fijn dat je er bent. Het is heel bemoedigend om weer zoveel mensen te zien, de zaal zit eigenlijk helemaal vol. Voor mij was het even wennen om een tijdje niet te komen, maar ik heb vanuit goede bronnen vernomen dat de andere broeders ook zeer bemoedigende en prachtige boodschap hebben gebracht vanuit het woord van God. Dat willen we vanavond ook weer doen. En vanavond 2 Thessalonicenzen. Ik zei het al bij het bidden net toen we voor deze avond gingen bidden. Dit is de sleutelbrief als het gaat om het verstaan van de zaken rondom de komst van de Heer. We gaan eerst een zegen vragen en dan hopen we zo met elkaar een hele mooie avond te hebben. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, wat een rijkdom van genade heeft u in uw woord geopenbaard, in de Heer Jezus. Wat een rijkdom en wat een heerlijkheid, dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Opdat ook wij met hem alle dingen zouden beërven. Dat niet alleen, Heer, maar we zijn in uw gunst gebracht. We mogen met vrijmoedigheid het heiligdom ingaan, ook vanavond. En we mogen vanuit dat heiligdom de schitterende dingen zien betreffende uw zoon, zijn komst, zijn verheerlijking in het duizendjarig rijk straks. En ook alles wat hij nieuw zal maken. Heer, het is alles door zijn persoon. Daarom willen we ook vanavond, als we het woord gaan openen, hem gaan zien in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Dat onze harten worden geopend voor dat woord wat er staat geschreven door Paulus, de apostel, door u geroepen, Heer Jezus. En opdat onze levens ook worden ingericht naar wat hij daar schrijft. Heer, opdat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in ons leven. Dat is uw verlangen. Zegen zo deze avond in Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan een klein stukje lezen ter inleiding. Het tweede hoofdstuk. Ik ga niet alles wat Wim de vorige keer heeft gezegd herhalen. Ik ga dus de hele brief een beetje doorwandelen met jullie. En ter inleiding lees ik eventjes een stukje uit hoofdstuk 2. Vanaf vers 1. En het is altijd heel belangrijk dat je de juiste vertaling hebt. Of laat ik het anders zeggen, de beste vertaling. Want sommige woorden zijn toch weer anders. En als je echt wil weten wat Gods bedoeling is, houd meerdere vertalingen naast elkaar. Ik lees vanavond uit de Telos, doe ik altijd. Maar andere vertalingen zijn ook altijd goed om daarnaast te houden. Wij vragen u, echte broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Andere vertaling, onze vereniging met hem. Dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf. Tot zover de inleiding. Nou, hij komt met zijn heilige, de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hij komt voor zijn heilige, de tweede brief. Hij komt met zijn heilige. De eerste komst, of de eerste fase van zijn komst, is de opname van de gemeente. En de tweede fase van zijn komst, is één komst, is de verschijning met de gemeente. Dat is wel even goed om te weten. Nou, waarom? We hebben dat net gelezen. Schreef Paulus deze brief? Nou, als je jong bent in het geloof, dan ben je gevoelig voor misleiding. En ik heb net gelezen uit vers 2, dat de tegenstander van God, de misleider, de duivel, de Satan, mensen gebruikt die overal verkeerde dingen leren. En in deze brief zijn dat de dingen betreffende zijn komst. En hij zegt dan in vers 2, het kan op verschillende manieren gebeuren, die misleiding. door een geest, dat is een uiting, een woord. En nou komt het, nog door brief als van ons, zie je dat? Vandaag zijn er mensen die zeggen, Paulus leert dat de gemeente door de grote verdrukking gaat. Een brief als van ons. Maar dat leert hij helemaal niet, dat zullen we vanavond zien. Hij had hen geleerd in de eerste brief, en ook mondeling, over de komst van de Heer. Nou, de komst van de Heer, parousia, Griekse woord, is, ik heb dat de vorige keer uitgelegd, een gebeurtenis die verloopt in meerdere fasen. De komst van de Heer is niet, hij komt uit de hemel en dat is het. Nee, zijn komst is, hij neemt de gemeente tot zich. Hij is aanwezig in de dag van de Heer, in de oordelen. Hij verschijnt met alle heiligen en hij neemt zijn koningschap in ontvangst. Dat is allemaal zijn komst. En in de eerste brief had hij gezegd, jullie zijn bedroefd, want jullie denken dat al je ontslapen geliefden die komst zullen missen. Want de Thessalonicenzen verwachten de komst van de Heer elke dag. En toen gingen ineens mensen dood, ze ontsliepen. En toen dachten ze, wat gebeurt er nou? Zullen zij de komst van de Heer wel meemaken? En dan zegt Paulus, de ontslapenen zullen eerst opstaan. Hoofdstuk 4 van de eerste brief, ga ik nou niet voorlezen. En wij die leven zullen samen met hen, wat een troost hè, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus als u geliefde kent die inmiddels ontslapen zijn, ik stond van de week nog aan het graf van een hele lieve broer, dan weet ik dat ik samen met hem, straks misschien levend, misschien niet, in ieder geval de Heer tegemoet ga in de lucht. Samen met de levenden. En zo ontkomen wij als gelovigen aan de dag van de Heer. De dag van de Heer, dat heeft Wim de vorige keer helemaal uitgelegd. Dat hoef ik niet nog een keer te herhalen. Maar dat is de dag van oordeel. De dag van verschrikkingen over deze wereld. En de dag van zijn verschijning. Nou, die dag maken wij niet mee. Maar nu waren de mensen gekomen in Thessalonica die zeggen, ja, had je gedacht, die dag maak je wel mee. En toen waren ze helemaal weer in de war. Jonge mensen in het geloof zijn altijd in de war. Zijn altijd weer verschrikt. Altijd weer verontrust. Dan is het weer dit. Dan is het weer dat. En nou moet je wel de goede vertaling hebben, want er staat in vers 2, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. En niet, zoals sommige vertalingen hebben, alsof de dag van de Heer aanstaande was. Want dat is ook zo. Daar hoef je niet van onrust om te zijn, dat de dag van de Heer aanstaande is. Maar als je denkt dat de dag van de Heer al aangebroken is, dan heb je een probleem. En Paulus corrigeert en bemoedigt ze. Nou, dat woordje wat er staat in het tweede hoofdstuk, vers 2, de Statenvertaling heeft alsof de dag van de Heer aanstaande was, of op het punt staat aan te breken, nieuwe Bijbelvertaling van 2004, of Narense Bijbel aanstaande is. Daarom zei ik al, je moet er wel de goede vertaling hebben. Want de dag van de Heer is ook aanstaande. Dus daarvoor hoeven we niet verschrikt te zijn. Het woordje wat er staat is en hestekken. Het Grieks, dat wordt eigenlijk vertaald door Paulus steeds met tegenwoordig. Dus niet, het komt, maar het is er. Ik heb daar wat teksten bij gezet. Romein 8, vers 38. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. 1 Korinthe 3, vers 22. Het zij tegenwoordige en hestekken, dat is het Griekse woord. Het zij toekomstige dingen. 1 Korinthe 7, vers 26, om de tegenwoordige nood. Niet de toekomstige nood, maar de tegenwoordige nood. Galaten 1 vers 4, de tegenwoordige boze eeuw. En tenslotte Hebreeën 9 vers 9, ook door Paulus denk ik. Deze is een gelijkenis van de tegenwoordige tijd. Dus de dag van de Heer is tegenwoordig. Dat dachten de Thessalonicenzen onder invloed van die dwaalleraars. Zoals vandaag wordt gezegd door heel veel mensen, steeds meer leraars in de gemeente zeggen, wij gaan door de grote verdrukking. Dat is niet zo. Ga ik zo meteen 100% bewijzen voor jullie. Nou, ik zei het al. Eerst komt de Heer Jezus voor de zijnen. Om ons tot zich te nemen. Ik zal jullie tot mij nemen. Opdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En als ik een plaats heb bereid, anders had ik het jullie gezegd. Hè, dan zal ik tot jullie komen en jullie tot mij nemen. Dat is Johannes 14. Maar daarna komt hij met de zijnen uit de hemel om zijn koninkrijk te vestigen. En wij zullen met hem heersen, met hem regeren. Wij lijden nu vanwege zijn naam. En straks zullen wij met hem heersen. Dat zullen we straks ook zien in het eerste hoofdstuk. En de dag van de Heer is de dag, de periode na de opname van de gemeente die het koninkrijk inleidt via allerlei oordelen die we in het boek Openbaring vinden vanaf hoofdstuk 6. De dag van de Heer. Deze dag omvat alle oordelen en ook het koningschap. Dat is allemaal de dag van de Heer. En dat heeft altijd een negatieve betekenis voor de wereld. De Thessalonicenzen dachten dat hun verdrukkingen een bewijs waren dat de dag van de Heer al was aangebroken. En wat zegt Paulus dan? Onze verdrukkingen, tenminste dat, dit is wat zij dachten, onze verdrukkingen die wij te beleven hebben, waar wij onder lijden, die verdrukkingen, zijn de oordelen van die dag. En de dwaalleraars hebben hun dat wijsgemaakt. Je bent onder het oordeel van God. Maar de grote verdrukking, de dag van de Heer, is helemaal niet het oordeel van God over de gelovigen. Want de gelovigen lijden onder de verdrukkingen van de tegenstander, van de duivel. Dus de grote verdrukking, de dag van de Heer, dat zijn de oordelen van Gods wegen over de goddelozen. Maar onze verdrukkingen, dat zijn de verdrukkingen van de tegenstander van God. Dat is een heel groot verschil. Nou, Paulus gaat het recht zetten. Deze heb ik net voorgelezen. Wij vragen u echte broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus. En dat woordje en in het Grieks staat er niet. Het wil zeggen dat Paulus hier een verklaring geeft van de komst van de Heer. Je zou dus kunnen lezen, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus, dat is onze bijeenvergadering tot hem, zie je dat? De komst van de Heer voor de gelovigen is onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering tot hem, ja? Vraag. Ja, maar dat kai staat voor de komst van de Heer. De komst van de Heer is onze bijeenvergadering tot hem. Klopt dat? Nou, niet nu, want dan. Maar daar kom ik zo op. Nee, heel goed. Nee, daar ben ik van overtuigd. Ik kom dan zo wel met jou even terug. Het is niet en in de zin van iets anders. Het is en in de zin van een verklarend woord. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het is een verklaring van het voorgaande. De komst van de Heer, dat is, een verklaring komt er dan, onze bijeenvergadering tot hem. Onze vereniging met hem. Terwijl in vers 8 van 2 Thessalonicenzen 2, daar zie je staan wat de komst van de Heer voor de wereld betekent. Voor de tegenstanders van God. Daar staat, kijk maar, Dan zal de wetteloze geopenbaard worden die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en te niet doen door de verschijning van zijn komst. Zie je dat? Door de verschijning van zijn komst. Dus die komst van de Heer Jezus omvat meerdere aspecten. Oordeel voor de wereld, maar ook voor de antichrist, daar kom ik dan zo nog op. Maar als het om ons gaat, om u en mij, dan is de komst van de Heer maar één ding. Dat is onze vereniging tot hem. En dat woordje, kun je nakijken, is episynagoge. Nou, synagoge kent u wel, hè? Dat betekent bijeen, verzameling, verzamelen. Epi, tot één. Dus tot één verzamelen, van beneden naar boven, de komst van de Heer, zegt Paulus, als het gaat om onze vereniging tot hem, onze bijeenverzameling, onze bijeenkomst tot hem. Op één plaats bijeenbrengen. En wat nou zo grappig is, ik weet niet of ik dat hier heb opgeschreven. Nee. Nou, even terug. Datzelfde woord, episynagoge, dat staat nog één keer in de Bijbel en dat is Hebreeën 10 vers 25. Onze onderlinge samenkomst, onze bijeenkomst, moeten we niet verzuimen, hè? Dat staat er. Nou, bijeenkomst is ook episynagoge. Dus als hij ons straks tot zichzelf vergadert, bijeenverzamelt, dan is dat hetzelfde in de geest wat wij als een samenkomst zien. Wij zijn namelijk dan samengebracht tot hem. Een samenkomst is een samenkomen rondom de Heer Jezus. Als twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Dus episynagoge. Wij zijn niet samen in onze eigen naam. Niet samen om een bepaald soort gemeente te zijn. Of een bepaald soort imago uit te dragen. Maar wij zijn heel simpel samen rondom hem. Dat is de Heer Jezus. Nou, waarom is het belangrijk om te weten dat onze bijeenvergadering voor de dag van de Heer gebeurt? Nou, opdat u niet verschrikt wordt, dat u niet geschokt bent, dat u niet de verkeerde dingen verwacht. Nou, die dag van de Heer. Sorry? Oh, ik dacht dat iemand wat zei. Oh, sorry. Die dag van de Heer, de grote verdrukking die in die dag van de Heer is, die wordt in Openbaring 3 genoemd de uren van de verzoeking. En dan zegt de Heer Jezus, en hier is het bewijs dat wij niet door de grote verdrukking gaan. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. De dag van de Heer omvat het uur van de verzoeking, die over de hele aarde zal komen, het hele aardrijk, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Let op, bewaren voor is stereo ek, dus bewaren uit. Niet onder het beslag komen van, buiten het bereik houden van. Als er had gestaan stereo en, dan had het betekend, ik bewaar jullie tijdens het uur van de verzoeking. Maar dat staat er niet. Er staat, ik zal jullie bewaren voor dat hele moment. Ik neem jullie daaruit weg. Dat is onze bijeenvergadering tot hem. Helder? De drie vrienden van Daniël werden bewaard in de oven. Maar wij worden bewaard voor het moment van de oven, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, waarom is het nou belangrijk om dit hoofdstuk 2 te begrijpen? De Thessalonicenzen dachten, de dag van de Heer is al aangebroken. Want we hebben zoveel te lijden. En dan zegt Paulus, dat kan helemaal niet, want jullie zijn nog niet bijeen vergaderd tot de Heer Jezus. Die immers heeft gezegd, ik zal jullie daarvoor bewaren. Voor het uur van de verzoeking. Nou, daar kom ik zo op terug. We gaan eerst eens kijken hoe Paulus dit hele probleem in de hele brief gaat behandelen. Via allerlei subtiele en duidelijke woorden. Hij begint met de eerste vers van 2 Thessalonicenzen 1. En onthoud u alstublieft, alles wat hij schrijft in deze brief heeft betrekking op hun probleem. Ze waren verontrust. Ze dachten, we gaan door een grote verdrukking, wat erg. We zitten er middenin, de dag van de Heer. En dan zegt hij, Paulus, Silvanus en Timotheus en de gemeente van de Thessalonikers, in God onze Vader. Piep. Ah. En de Heer Jezus Christus, zie je dat? Dus hij verzekert ze al gelijk aan het begin van hun onwrikbare positie in de hemel. Nou, er zijn ook mensen die hangen de ultra-bedelingen leren aan, ken je dat? Wel eens van hoort? Nou, die zeggen, de vroege brieven van Paulus zijn allemaal niet voor ons, want die arme man wist nog helemaal niet van het lichaam van Christus, het kwam pas allemaal later. De verborgenheid. Hè. Maar hier, dit is zijn tweede brief die hij geschreven heeft, waarschijnlijk. Hier staat al heel duidelijk in het eerste vers dat de gemeente in God de Vader is. Dat betekent dat we in Christus zijn. In de Vader. En dat is niet hier beneden. Toch? Dus die mensen van de ultra-bedelingenleer, daar ga er maar niet te veel over nadenken. Die willen jou eigenlijk wegtrekken bij die vroege brieven van Paulus. Ze zeggen, ja, Korinthe en zo en Thessalonica, ja. Je moet eigenlijk bij Efeze zijn en bij Colossens. Dat zijn pas de echt belangrijke brieven voor ons. Nee, het hele woord van God is voor ons belangrijk. En dan zegt hij, genade en vrede zij u van God onze Vader. Zie je dat? Zegt hij ook weer. Vrede, waarom zegt hij dat? Genade en vrede. Omdat ze onrustig waren. Maar God is niet een God van verwarring, maar van vrede, zegt 1 Korinthe 14, vers 33. God wil niet dat jij onrustig bent en denkt dat zijn toorn nog op jou rust. Nee, er is genade en vrede beschikbaar gekomen in de Heer Jezus. Is dat niet geweldig? Een bemoediging en een bewijs dat zij veilig zijn voor de dag van de Heer. Al gelijk aan het begin. U komt niet in de dag van de Heer. Uw verdrukkingen vandaag zijn een bewijs, gaan we zo zien, dat je het koninkrijk van God waard geacht wordt. Want die verdrukkingen komen van de tegenstander en niet van God. Als u, als jij pal voor de Heer Jezus staat en voor zijn woord, ja, reken maar dat de tegenstander in actie komt. Maar dat heeft niets met de dag van de Heer te maken. Nee. Nou, dan gaan we even naar hoofdstuk 1. Er staat, kijk maar mee. In vers 4. Dat de gemeenten van God spreken over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Ziet u dat? Verdrukking vandaag is niet de grote verdrukking. Verdrukking vandaag is een bewijs dat u leidt voor het koninkrijk van God, voor zijn principes. Als je in de gemeente gaat zeggen, dit en dat is niet volgens Gods woord, dan krijg je verdrukking en tegenstand. Dat willen mensen niet horen, tenminste niet allemaal, maar vaak wel. Dus zegt Paulus, dat is juist een oordeel van God, dat je goed bezig bent. Terwijl de dag van de Heer een oordeel van God is voor de goddelozen die niet goed bezig zijn. En dan beschrijft hij het verschil in verdrukking in vers 6 en 7. Moet je goed lezen wat er staat. Let op. Daar het rechtvaardig is bij God aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden. En dat is de dag van de Heer. Dus de mensen die ons nu verdrukken, die worden straks in de dag van de Heer verdrukt. Door God. Hebben we hem? Je moet even goed erbij blijven. En aan u die verdrukt wordt, want vandaag, 2 Timotheüs 3 vers 12, allen die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is een feit. En iedereen die dat kent, daarvan zegt hij hier, die zullen rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen van zijn kracht. Hij zegt niet rust bij de opname van de gemeente. Waarom niet? Ik heb me daar altijd mijn hoofd een beetje over gebroken. Waarom zegt hij nou niet gewoon rust tijdens de komst van de Heer? Nee, de openbaring. Nou, bij de openbaring van de Heer Jezus krijgt iedereen een rechtvaardig oordeel. Dat betekent voor de goddelozen wraak en een vlammend vuur en voor de gelovigen rust. De nadruk ligt hier op het moment dat Christus openlijk gaat oordelen. Verdrukking door de verdrukkers is het deel van de gelovigen vandaag. En verdrukking voor de verdrukkers is de dag van de Heer. Die wordt geopenbaard in vlammend vuur. Maar dat is nu nog niet, want nu is nog de tijd van de genade. Als God nu in vlammend vuur gaat optreden, is het afgelopen. Nu zegt Paulus, zie toe hoe je bouwt op het fundament. Zie toe dat jouw leven tot eer van de Heer Jezus is. Maar niemand kan precies motieven doorgronden. Als de dag komt, dan wordt alles in het licht gesteld. Ook mijn motieven. Waarom spreek jij, Dirk-Jan? Waarom geef jij Bijbelstudies? Ieders motief, wat we nu van elkaar niet weten, wordt straks in die dag openbaar. Maar er zal rust zijn, omdat wij nooit in het oordeel komen. We komen wel voor de rechterstoel van Christus. Zij zullen straks het eeuwig verderf tegemoet zien. Dat is wel, hè? Ik weet niet of ik dat nog in de... Ja, hier. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf. Wie zijn zij? De verdrukkers. De dag van de Heer is niet voor de gelovigen bestemd. De dag van de Heer is voor de ongelovigen. Dus als u familieleden heeft die niet geloven, of misschien uw man of uw vrouw of uw kinderen, als de Heer Jezus komt en ze geloven niet, dan zullen ze een eeuwig verderf tegemoet zien. Dat is verschrikkelijk. Nou, die ultrabedelingen mensen zeggen dan weer, ja, eeuwig, dat is niet altijd. Dat woordje betekent gewoon aionos. Dat zijn meerdere aionen, meerdere tijdperken. Nou, daar ga ik nu niet al te veel op in. Maar dat is gewoon onzin. Ben je het mee eens? Tot nu toe gaat het goed. Want dan zou het eeuwige leven ook niet voor eeuwig zijn. Toch? Zij zullen als straf lijden het eeuwig aionos verderf. Verwijderd van het aangezicht van de Heer. Ja, logisch, want ze wilden tijdens hun leven al niet bij de Heer zijn. Dus zullen ze in de eeuwigheid ook niet bij de Heer zijn. Let u even op, hè. Er staat steeds Heer, de dag van de Heer, het aangezicht van de Heer. Waarom? Hij is hier de baas, de meester. Hij is hier degene die bepaalt. En wij komen niet onder zijn oordeel, maar wij staan in zijn gunst. Dat is een heel groot verschil. Ver verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Lieve mensen, probeer je familieleden nog met het evangelie te bereiken. We hebben vandaag van die mobieltjes. Dan kun je op je status, weet je wel. Dan kun je heel subtiel iedere keer weer iets opzetten. Het evangelie. Wat zeg je? Ja, je kunt het op subtiele manieren doen. Hè? Je kunt het evangelie er vol in rammen. Dat heb ik vandaag gedaan. Maar je kunt ook bijbelteksten erop zetten. Nou, een van mijn familieleden zei van, ik wil dat jij die bijbelteksten niet naar me toe stuurt. Ik zeg, nou ja, ik stuur ze niet naar je toe. Ze staan op mijn status. Ik wil ze niet zien. Ik zeg, nou, dan moet je dat niet openen. Dan verwijder ik jou uit mijn telefoon, zei hij. Ja. Wat zeg je? Je kan iemand niet volgen, maar lieve mensen, een eeuwig verderf is verschrikkelijk, afschuwelijk. Daarom moeten wij ook mensen vertellen over de Heer Jezus. Vertellen over de mogelijkheid tot redding. En dat hoeft niet per se op straat en Nunspeet. Daar zijn evangelisten voor. Maar dat kan ook gewoon in je omgeving, via allerlei manieren. Wees creatief, bid voor de mensen. Want je wilt toch niet dat ze het eeuwig verderf tegemoet gaan, of wel? Nou.
Mag ik daar een mooi voorbeeld over geven, ja? Heel kort?
Jij mag een mooi voorbeeld geven, heel kort.
Nou, mijn broer die is echt
super atheïst, zegt hij. Ja, broer is super atheïst. Ik vertaal het even voor de opname. Ja, dus hij is atheïst nog steeds?
Ja, helaas.
Ah. En hij zegt, waarom, als het dan zo belangrijk is, waarom staan ze dan niet elke keer bij mij op de stoep? Ja. Kijk, Paulus in Handelingen 17, die vertelt heel duidelijk op de Areopagus het evangelie. En dan zeggen die mensen, nou, we willen er nog eens een keer met je over praten. Maar voor hem is dat niet genoeg. Voor hem is dat, je hebt het gehoord, take it or leave it. En ja, je kunt eindeloos met iemand praten, maar het evangelie één keer uitleggen, is genoeg. En dan kun je ervoor bidden dat ze het gaan pakken. Nou. De verdrukkers krijgen straks verdrukking. En de verdrukten rust. Als u vandaag lijdt om het evangelie, om de Heer Jezus, dan mag u deze woorden van 2 Thessalonicense 1 als bemoediging tot u nemen. Wanneer hij komt, let op, om op die dag, de dag van de Heer, niet verdrukking, niet ellende voor de gelovigen, maar verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Dat is heel wat anders. 1000 jaar lang zullen alle heiligen Christus verheerlijken. Anders gezegd, in ons zal hij gezien worden. En ook in de heiligen van het Oude Testament. Want die verwachten immers ook een hemels vaderland. Alleen, wij zijn het lichaam van Christus en zullen op een unieke wijze hem, en dat is het tweede deel van dit vers, vertegenwoordigen. Want er staat namelijk, en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Nou, dat is het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Er staat in Openbaring 21, er komt de stad uit de hemel. Dat zijn de mensen van de gemeente, dat zijn wij. En wij zullen dan zodanig de Heer Jezus vertegenwoordigen met al die edelstenen die daar genoemd worden, dat hij bewonderd wordt in ons. Nou, dat zijn al die mensen die stad ingaan. En de koningen die hun geschenken geven, dat staat in Openbaring 21. Dus de mensen die tijdens het vrederijk zullen leven, zullen bewonderend de Heer Jezus aanschouwen in ons. In de dag van de Heer, in zijn dag. Dat staat heel mooi beschreven in allerlei symbolen in Openbaring 21. De bruid, de stad. Je kent het wel, de Gouden Straat. Niet Gouden Straat dun, Gouden Straat. De muren, hè, de waarheid is binnen en de leugen is buiten enzovoort. Nou, in die dag geen verdrukking, dus zoals de dwaleraars beweerden. U bent op weg naar de heerlijkheid. Maar vandaag leidt u verdrukking en zuchten wij onder de vloek van de schepping in ons sterfelijke lichaam en onder de druk van de verdrukkers, de mensen die niet willen dat Christus verheerlijkt wordt in ons. Maar we zullen straks rust ontvangen. Mooi, hè? En dan zegt Colossense 3... Vers 4, wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het woordje heerlijkheid, ik heb daar vanmiddag over gesproken in Ermelo. Het woordje heerlijkheid is typerend voor Paulus. Heerlijkheid wil zeggen alle wezenskenmerken van God. Die zijn helderder dan het licht van de zon. Zijn liefde, zijn heiligheid, zijn wijsheid, zijn gerechtigheid, zijn stralend helder op het kruis van Golgotha openbaar geworden. Wilt u weten hoe liefdevol God is? Kijk naar het kruis. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Wilt u weten hoe heilig hij is? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Wilt u weten hoe wijs hij is? Ondanks onze zondige, vijandige natuur heeft hij ons toch gerechtvaardigd. Weet je hoe rechtvaardig God is? Hij heeft alles vergeven door het bloed van zijn zoon. Nou, dat is heerlijkheid, toch? Nou, in die heerlijkheid zullen wij straks geopenbaard worden. Een heerlijkheid waarvan Paulus zegt dat die niet te bevatten is voor ons natuurlijke verstand vandaag. Een uitermate uitnemend gewicht van heerlijkheid. 2 Korinthe 4, vers 17. En Romeinen 8, vers 18 spreekt hij daar ook over. Dat we vandaag lijden, maar straks is de heerlijkheid die dan komt niet waard vergeleken te worden met wat er nu is. Nou, dan gaan we kijken naar de tweede reden. Waarom komen wij niet in de grote verdrukking? Nou, punt 1. Wij zullen tot hem genomen worden voor die tijd. Maar punt 2. De dag van de Heer komt pas. Dan moeten we even goed lezen wat er staat. In 2 Thessalonicenzen 2. In vers 3. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval is gekomen. Daar kom ik zo even op terug. En de mens van de zonde, wat staat er dan? Geopenbaard is. Dat is een heel bijzonder woord. Dat wil zeggen, de totale tegenhanger van de Heer Jezus wordt straks openbaar gemaakt. Voordat hij geopenbaard wordt. Dat heb ik net gelezen in Kolossenzen 3. Maar als hij geopenbaard wordt, zullen wij met hem geopenbaard worden. En mensen zullen ons zien en hem in ons bewonderen. Maar voordat het zover is, wordt er een mens van de zonde geopenbaard. Satan in het vlees. De zoon van het verderf. Nou.
Kan hij nu al wel geboren zijn?
Hij kan wel geboren zijn, maar hij is nog niet geopenbaard. Yes. Dus de openbaring van de antichrist is het begin van de dag van de Heer. Dat lees je ook in Openbaring 12. Satan wordt uit de hemel gegooid daar. En in Openbaring 13 heb je gelijk het beest uit de aarde. Satan in een mens. De mens van de zonde. En hij zal zichzelf in de tempel zetten, zegt vers 4. In de tempel van Jeruzalem, dat is niet de gemeente, de tempel. Er wordt ook zoveel verwarring over gezaaid. De tempel, dat is de gemeente. Nee, dat is niet zo. Het is onmogelijk dat de mens van de zonde in de gemeente geëerd wordt, in die zin, zoals het hier staat. De gruwel van de verwoesting, of de gruwel die verwoesting brengt, Matteüs 24, is het beeld dat in de tempel van Jeruzalem zal staan, dat de antichrist daar neerzet, en een nieuwe religie introduceert, de religie van de aanbidding van het beest uit de zee. Ik ga daar nog niet te veel over in detail treden, maar wordt het te ingewikkeld misschien. Maar die brengt een verwoesting op gang. Een verwoesting, dat is de koning van het noorden, Syrië. Hey, Syrië, van de week het nieuws gevolgd, ja. Iran, verenigd met elkaar. Die zullen dan als een oordeel van God Israël overspoelen. De verwoestende geestel. Waarom? Omdat zij een koning hebben geaccepteerd die de mens van de zonde is. De gruwel die de verwoesting veroorzaakt. Maar er stond ook, eerst moet de afval komen. Kijk, bovenaan. Wat is dat, de afval? Nou, daar heb je ook weer heel veel verwarring over. De mensen zeggen, hè, dat woordje afval betekent Hetzelfde als de opname. Nee, sorry. De afval. Wat is de afval? De afval is dat er geen enkele christen meer zal zijn op de wereld in wie Christus woont. Het christendom zal een systeem worden zonder Christus. Dat is mogelijk, hè? Vol met onreine geesten. Openbaring 18. Dat is de afval. Daar zijn we nu nog niet, hoor. We zijn nu bij het verval. En straks komt de afval. En al die christenen, tussen haakjes, ik mag het niet zo noemen, die mensen die zich christen denken te noemen, die zullen allemaal de antichrist aannemen. De afval. Laodicea, Openbaring 3, daar staat Christus buiten de deur. Ik sta aan de deur. Dat is de afval. Een gemeente zonder Christus. Een gemeente die zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. Ga vandaag maar eens op internet kijken naar al die gemeentes. Ze presenteren zichzelf allemaal als geweldig. Bij ons moet je zijn. Bij ons moet je zijn. Helemaal, wij hebben dit, onze samenkomsten. Fantastisch. Zonder schaamte over wat er vandaag allemaal niet misgaat in de gemeentes. En dat is Laodicea. Bij ons moet je zijn. Wij zijn geweldig. In plaats van een beetje nuchter. Een beetje bezonnen. Een beetje nederig. Van joh, wij komen samen rondom de Heer Jezus. Als je erbij wil komen, fijn. Maar wij zijn niet zo geweldig. Ook wij zijn zwak. Ook wij hebben kleine kracht. Ook wij weten dat de christenheid een bende is geworden. Met verwarring en verdeeldheid. Maar zodra je denkt dat bij jou het allemaal geweldig is, zit je al in de buurt van de afval. En ik zei het net ook tegen jou. De profeten vandaag, die hebben de last op hun hart. Die hebben de last, zoals Malachi zegt, een last. Keer terug tot de Here. Want we zien het bergafwaarts gaan. We zien dat wat goed is fout wordt genoemd. En wat fout is goed wordt genoemd. Jesaja 5. De dingen die God een gruwel vindt worden goedgekeurd. Terwijl de schrift zegt, laat van onreinheid onder u zelfs geen sprake zijn. Nou. Maar dan komt de vierde reden waarom we niet door de grote verdrukking gaan. De eerste is, we gaan tot hem vergaderd worden. De tweede is, de afval is er nog niet. De derde is, de mens van de zonde is nog niet geopenbaard. En de vierde is, de tegenhouder is er nog. Nou, daar zijn ook al zoveel uitleggingen over, hè. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft. Totdat hij weggenomen wordt. Wie is dat? Dat is de Heilige Geest. Want er is maar één macht op aarde die voorkomt dat de mens van de zonde openbaar wordt. Er is één macht sterker dan de Satan. 1 Johannes 4, vers 4, hij die in u is meer dan die in de wereld is. En zodra de Heilige Geest hier nog is, jullie zijn het zout van de aarde, zegt de Heer Jezus. Het feit, ik zie heel veel mensen die maken zich druk om, hè, ook sprekers, en die zeggen, wat gaat allemaal zo slecht in de wereld, wat verschrikkelijk. Maar je moet juist niet kijken naar de wereld, je moet kijken naar de gemeente. Het gaat juist in de gemeente slecht en daarom zijn wij geen zout meer. Die wereld is al lang 2000 jaar onder het oordeel. Dat wordt echt niet beter. Daar kun je heel druk om maken. Maar wij horen ons druk te maken om wat de christenen ervan terechtbrengen. Wat we er zelf van terechtbrengen. Dat moet onze focus. Dat deden de profeten toch ook? De profeten zeiden niet, moet je kijken hoe slecht het gaat in Egypte. En hoe. Nee, zeiden Israël, jullie zondigen. Keer terug tot de Heer. Dat is waar we ons druk om moeten maken. Nou. Tijdens de grote verdrukking zal er een massale leugengeest worden uitgestort over de mensen. Er gaat een put open. De afgrond, Openbaring 9. En er komen allerlei demonen uit. En ze hebben haar als vrouwenhaar, staat er. Dat betekent, het zijn verleidelijke geesten. Ze zijn heel onderdanig en nederig van uiterlijk, maar ze hebben leeuwenkoppen. Ze willen je vermorzelen, ze willen je verscheuren. En dat staat hier ook. Hem, de antichrist, Dat woordje antichrist gebruikt trouwens alleen Johannes. Wiens komst naar de werking van de Satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen. Vandaag is er een grote belangstelling voor tekenen en wonderen. Er is zelfs een mevrouw op internet die zegt, Dirk Jan Jansen is geen christen, want tekenen en wonderen volgen hem niet. Want volgens Marcus 16, volgens haar dan, moeten alle mensen die geloven gevolgd worden door tekenen en wonderen. Maar dat is niet onze tijd. Tekenen en wonderen zijn niet meer in onze tijd aanwezig in de gemeente van God, want we zijn in verval. We zijn afgevallen van onze roeping. Maar de Satan zal door deze mens weer allerlei tekenen en wonderen doen. En zeggen mensen, kijk eens, daar moet je zijn. Dat is hem. Met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. Bedrog van de ongerechtigheid, zie je dat? Voor hen die verloren gaan. Dat zijn de mensen die tijdens deze tijd de Heer Jezus niet willen aannemen als hun Heer en Verlosser. Die mensen zullen straks door de antichrist misleid worden en er is geen weg meer terug. Als je nu niet kiest voor de Heer Jezus, zul je straks in de klauwen vallen van de zoon van het verderf. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Dus die mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben, een schare die niemand tellen kan. Maar zij die het nu afwijzen, zullen straks de antichrist volgen. De valse koning van Israël. Daniel 11. Ga ik nu niet helemaal uitleggen, maar dan kun je dat zien. Hij zal woorden spreken tegen de God der goden. Dat wil zeggen, het is een Jood. En de misleider van de christenheid. Hij zal de vader en de zoon loochenen. Dat is de antichrist. De levenloze christenheid zal de leugen van deze mens geloven. En zegt Paulus, zover is het nu nog niet, beste Thessalonicenzen. Want jullie, hoofdstuk 1, zijn een getuige in jullie omgeving. Jullie geloven juist wel in de Heer Jezus, dus het is nog helemaal niet de dag van de Heer. Ja. En als hij komt, de Heer Jezus, zal hij door zijn verschijning hem verteren, door de adem van zijn mond. Adem, pneuma, geest. Nou, dat was wat betreft hoofdstuk 2. Dit is het hele probleem, wat ik aan het begin zei. De sleutel tot het begrijpen van de dingen rondom de komst van de Heer. Als u nog steeds gelooft dat u door de grote verdrukking moet gaan, heeft u dit hoofdstuk tegen u. U wilt niet weten hoe ik aangevallen word op deze dingen. U heeft een vraag.
Ja, de 144.000.
De 144.000.
Die zijn straks ook in de grote verdrukking.
Die zijn zeker in de grote verdrukking, ja.
Maar de geest wordt weggenomen.
Ja, heel goed. Goeie vraag. De geest wordt weggenomen. Ja, dat is heel goed gezien. Nou, de Heilige Geest, zoals hij nu op aarde woont. Daarvoor zegt Johannes 7, vers 39, de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan kun je zeggen, ja, hij was toch in het Oude Testament? Was de Heilige Geest ook? Nee, hij was er nog niet in de zin van, hij woont als de derde persoon in de Godheid niet op aarde. Hij woont in de gemeente nu. En als de gemeente straks weg is, is de geest als wonend op aarde ook weg. Dan is hij de zeven geesten die voor zijn troon zijn, de zeven vurige fakkels. Dat is een andere werking van de Heilige Geest, net als in het Oude Testament. Hij komt over mensen, hij beïnvloedt mensen, maar hij woont niet meer op aarde in de gemeente. Nee. Je ziet ook in het boek Openbaring weer dat ze gaan roepen om wraak, hè, Openbaring 6. Hoe lang doet het nog voordat hij ons wreekt? Nou, dat is niet het christendom, want wij bidden voor onze vijanden. En daarom ben ik ook een beetje moeite met al die pro-Israël toestand vandaag, van de Hamas fout, slecht en Israël goed. Dat is niet het christendom, hè? Het christendom is, het zijn allemaal zondaars. Ze moeten allemaal tot de Heer komen. Of je nou Arabier bent of Jood, het maakt helemaal niet uit. En als iemand tot bekering komt, is die mijn broeder of mijn zuster. Nou, dat is het antwoord op de vraag, ja. één vraag. Als wij weg zijn, ja. Dat klopt. Dan is de genadetijd voorbij. Welk evangelie wordt er dan gebracht? Het evangelie van het koninkrijk. Ja, de koning komt, bekeer je. Maar niet meer. Hij is voor jouw zonde gestorven. En als je gelooft in de Heer Jezus, word je onderdeel van het lichaam van Christus. En dan zul je tot de Vader gebracht worden. Dat is er niet meer. Dat is nu. Maar straks is het evangelie van het koninkrijk. Dat mensen zich moeten bekeren omdat de koning komt. En als ze zich bekeren, worden ze behouden onder het bloed van de Heer Jezus. Maar ze horen niet meer bij het lichaam van Christus. Want dat is de tijd van nu. Ja? Nou, als u nou daar nog over iets wil vragen, schrijf het even op. Dan ga ik even door met het laatste stukje. Dan lezen we even verder. Daarom, broeders, omdat deze dingen zo zijn en wij nu vandaag in een tijd zijn van verval en in een tijd van verdrukking, sta vast. En nou komt het. Houd de inzettingen die u geleerd hebt. Die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. Nou, vandaag worden die inzettingen massaal losgelaten. En de vrouwen worden dominees en die worden voorgangers en die worden oudsten. Nou, over LHBTIQ plus A, nog wat ga ik het ook maar niet hebben. Gewoon liever wel. Christus is de waarheid, toch? Hij is de bruidegom. Hij heeft zijn liefde aan de bruid getoond. Door zich te geven voor haar. En nu zijn ze één. Ik in u en u in mij. Dat is het model. De mannelijke zich opofferende liefde. En de vrouwelijke accepterende ontvangende respons. Zoals dat nu ook tussen man en vrouw in huwelijk zou moeten zijn. Dat is het model. En zo wil God het in ons leven zien. Dat zijn de inzettingen. Dat zijn de bevelen van Christus, dat zijn de apostolische inzettingen vandaag. De wens dat de harten vertroost en versterkt worden in alle goed werk en woord, vers 16 en 17. Want het is, lieve mensen, niet makkelijk om vandaag voor Gods woord uit te komen, echt niet. We zijn niet onder zijn toren, we zijn onder zijn gunst. Maar we zijn wel onder de verdrukking van de tegenstanders van God. Demonische machten via mensen, dwaalgeesten, die willen ons allemaal ontmoedigen. En dan zegt Paulus, hou je nou aan de inzettingen. Hou vast, sta vast. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf, vers 16, en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven. Zie je dat? Dus niet oordeel, niet bang, nee, vertroosting en hoop. Uw harten vertroosten en u versterken. Dat is prachtig, hè? Dat is de God van de vertroosting. Zo begint 2 Korinthe hoofdstuk 1. De God van alle vertroosting. En dan zegt hij vervolgens, ja, maar bid alsjeblieft ook voor ons. In hoofdstuk 3. Dat het woord van de Heer, heb je het weer, hè? Van de Heer, zie je dat? Het is zijn gezag. Het is niet mijn mening. Het is niet van, ja, maar die dominee zegt dit en die zegt dat. Nee, het is het woord van de Heer. Het is zijn woord. En Paulus en zijn medewerkers brachten dat woord van de Heer. Hij is de Heer. Hij heeft bepaald wat een huwelijk is. En niet de woke-beweging. Hij heeft bepaald wat een gemeente moet zijn. Niet ik. Het woord van God laat zien wat een gemeente is. Een heilige gemeenschap. Mensen die de Heer Jezus willen verheerlijken. Ondanks hun fouten, ondanks hun falen. Maar dat is hun streven. Nou. Let op wat er staat. Vers 2. En dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Zie je dat? Want trouw vindt men niet bij allen. Als u echt de waarheid van Gods woord wilt nastreven en ook wilt vasthouden, dan komt u allerlei boze mensen tegen die met een glimlach Satan vertegenwoordigen. Ja, het klinkt een beetje heftig, maar je denkt, hoe kan het nou? Dat hebben ze zelf niet door, nee, vaak niet. Maar je hebt dus 2 Timotheüs 3, vers 13. Je hebt boze mensen en bedriegers, je hebt misleiders en je hebt mensen die misleid zijn. Daar kunnen wij niet over oordelen. Ik kan niet oordelen of iemand het bewust doet of niet. Dat gaat mij ook niks aan. Ik moet handelen naar hun woord, naar hun onderwijs. En dan zeg ik, ho, nee. Een christen die Gods woord wil uitleven, heeft altijd conflict. Dat is nou eenmaal de strijd, de goede strijd van het geloof. Ken je dat ook of niet? Ik zie jou knikken. Ja. Het is niet omdat we daar heel trots op zijn, maar dat is nou eenmaal het gevolg. De Heer Jezus zegt, wee u wanneer alle mensen goed over u spreken. Lucas 6. En die gemeente waar mensen alleen maar prachtige, bemoedigende woorden hebben, ja, die groeien wel. Maar de gemeente waar het woord, het tweesnijdend zwaard wordt gebracht, waar de onheiligheid en de ongerechtigheid wordt benoemd, ja, dat vinden we niet zo leuk. Maar dat is wel wat Paulus ook doet. Nou, er zijn ook nog mensen die wandelen ongeregeld. Dat is een heel moeilijk onderwerp, dus ja, eind van de avond, poepoe. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, de Heer komt spoedig, dus ik ga niet meer werken, ik heb er geen zin meer in. Hey. Morgen komt de Heer, dus ik laat alles maar een beetje liggen en ik ga me wel een beetje bemoeien met iedereen hier. En dan zegt Paulus, zulke mensen, die moet je links laten liggen. Er zijn twee soorten mensen waar je afstand van moet nemen. Het eerste is de ongeregelden. Die wandelen niet naar het woord, maar het zijn niet de bozen. Dat is de tweede soort. De bozen, dat zijn mensen die zeggen, ja, ik leef gewoon zoals ik wil. Als een man met een man en ik bepaal ik zelf wel. En dan zegt Paulus, die moet je uit je midden weg doen. Maar de ongeregelde, die moet je niet als een vijand beschouwen. Daar moet je een beetje afstand van nemen. Dat is moeilijk te onderscheiden, welke van de twee heb ik nou mee te maken. Nou dat zal ik je voorlezen. Ik weet niet of ik dat eronder heb gezet. Vers 6 tot en met 15. Daar staat dit. Even kijken. Het staat, als iemand niet wil werken, vers 10, zal hij ook niet eten, want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen door niet te werken, maar zich met andere zaken te bemoeien. Zulke mensen nu bevelen en vermanen wij in de Heer Jezus Christus dat zij rustig werkend hun eigen brood moeten eten. Maar u, broeders, moet niet moedeloos worden in goed doen. Maar als iemand ons woord door de brief niet gehoorzaamt, tekent hen en gaat niet met hem om. Omdat hij beschaamd wordt, beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Ja, dat zijn dus die mensen die, waarvan hij zegt, ze willen niet werken. Ze worden lui. Ze onttrekken zich aan het bevel om gewoon verantwoordelijk je werk te blijven doen. De ongeregelden, je kunt dat zelf op een gegeven moment wel een beetje aanvoelen. Met wie heb ik nog intens contact? Dat zijn zij die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2 Timotheüs 2, vers 22. En je hebt ook mensen die een beetje met de pet naar gooien. Maar het zijn niet mensen die opstandig zijn en zondigen. Ja?
Nee, ik zei, het gaat om een lauwe christenen, toch?
Ja, ja nee. Klopt. Lauwe christenen zou je kunnen zeggen. Lauwe Odyssea. Tekenen betekent, ja, dat komt nergens meer voor, maar goed, ik ga het toch zeggen. Dat zijn gemeentes die met elkaar afspreken. Nou, die broeder en die zuster, die laten we een beetje sociaal gezien in een isolement. Dat is niet liefdevol. Nee, het is wel liefdevol. Want we willen graag dat hij weer terugkomt bij ons. Dat hij weer naar het woord gaat leven. Nou. Zo iemand moet je blijven beschouwen als een broeder of een zuster. Maar je kent allemaal mensen waarvan je aanvoelt, als ik daar te veel mee omga, dan word ik in die hele sfeer meegezogen. Dat wil ik niet. Ik houd het een beetje op afstand. Nou. Ten slotte. Let op wat hier staat. Deze groet heeft ook weer te maken met hun probleem. Met hun onrust. Mogen nu de Heer van de vrede, dat is trouwens hoofdstuk 3, niet hoofdstuk 2, zelf u altijd op elke manier de vrede geven. Zie dat? God is een God van vrede. Vrede in je hart, vrede onderling, vrede als het gaat om de verwachting van de Heer Jezus. En geen onrust, geen angst. De Heer zij met u allen. Niet de dag van de Heer. De groet met de hand van mij, Paulus, wat een teken is in elke brief. Zo schrijf ik. Er waren valse brieven van Paulus in omloop, zoals er vandaag mensen zeggen, Paulus heeft dat en dat gezegd. Is helemaal niet zo. De genade van onze Heer, Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Het is Gods verlangen dat Jezus Christus' leven in u zichtbaar wordt. Zijn leven, niet mijn leven, wat ik uit adem heb ontvangen, maar zijn leven. Daarvoor hebben we het woord van God gekregen. En de tegenstander gebruikt alles om dat leven te frustreren. Tegenstand, verdrukkers, maar ook valse hoop, verkeerde toekomstverwachting. Afgelopen jaar ben ik heel veel aangevallen. Je weet er alles van. Het is een leugen dat Jezus Christus ons voor de grote verdrukking bewaart. Nee, het is geen leugen. Het is de waarheid. Zo is Hij. Hij is de God van de vrede. Hou dat vast, hè, mensen. Niet als een dogma, maar als een levende hoop. Als een verwachting die jouw hele leven beïnvloedt. Hij kan morgen komen. En daardoor hou ik mij aan zijn geboden en aan zijn inzettingen. En doe ik alles wat hem behaagt. Nou, samengevat. Ze werden om Christus wil vervolgd. Ze werden met Christus vertroost. Ze verwachten Christus. Ze ontkomen aan de logenaar van Christus, de antichristus. Ze volgen de bevelen van Christus trouw na. Ze bidden voor hen die Christus verkondigen. Ze mijden hen die de naam van Christus onteren. En de genade van Christus zij met hen allen. Zo is Christus in 2 Thessalonicenzen weer de centrale persoon. Zoals altijd. Amen. Zijn er nog briefjes met vragen? Nou, dan neem ik ze in ontvangst. En na het lied zal ik ze proberen te beantwoorden.
Gooit alles in de war, Dirk-Jan, maar goed. Ja, maar ik sluit alvast eventjes af. Dan kan ik straks ook lekker blijven zitten. Dus in ieder geval allemaal bedankt. Na afloop is er gewoon weer koffie, thee. Het was, Sabrina die sloeg de pagina net open. En die zegt, goh, wat een kort boek. Maar wel lekker diep. Het gaat echt diep. Mocht je nou inderdaad nog vragen hebben, Dirk-Jan die zal de paar nog beantwoorden. Mocht je nou nu niet die vraag op hebben geschreven, schroom niet om na afloop gewoon even aan te schieten. Want ik ken Dirk-Jan als iemand die graag uitleg geeft, ook over wat moeilijke vragen. Dus nou, gaan we denk ik afsluiten met een lied. En,
Ja, eventjes. Noodpakket, staat hier vraagteken.
Nee, dus nu wordt elke keer in het nieuws en zo dat je noodpakket...
Oh, dat ja. Moeten wij een noodpakket in huis nemen omdat de baas van de NAVO dat ons adviseert? Ja, moet ik daar antwoord op geven?
Nou ja, als wij het dan nog
ja, weet je, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben ook niet zo... ik ben ook niet zo meegegaan in die hele corona-gekte eigenlijk. Dus ik vind dit ook weer een voorbeeld van een beetje paniekzaaierij. Het is natuurlijk wel zo dat we in het profetische woord zien dat Rusland... Syrië, Assyrië, Syrië, Iran, Irak, dat soort landen, dat die zullen een grote dreiging gaan vormen voor Israël. Maar we weten ook dat er een man zal komen die vrede gaat brengen in Europa, of namens Europa. Dus dat is Openbaring 6. Dus ik ben zelf niet zo van, ik ga gelijk inslaan, maar dat moet ieder met de Heer zich afstemmen. Dus ik ga niet zeggen wel of niet. Beetje flauw, maar... Hoeven wij dus niet... echt bang te zijn op de antichrist? Zeker wel. Want Johannes zegt in zijn eerste brief en in zijn tweede brief... er zijn al vele antichristen uitgegaan. Antichrist betekent in de plaats van of tegen Christus. En de mens van de zonde, dat de geest van die hele mens... is nu al in de gemeente. Namelijk, we zetten de mens en zijn behoeften centraal. Het gaat om de mens. Het gaat niet om wat God zegt. Wat willen wij? En dat is de geest van de antichrist... En daarom moeten we altijd waakzaam zijn dat de Heilige Geest niet wordt uitgeblust of bedroefd, omdat wij de geest van de antichrist gaan omarmen in plaats van de geest van God. Kijk, Openbaring 3 vers 1, zijn er zeven geesten? Openbaring 3 vers 1. Ja, even kijken. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ja, dan moet je naar hoofdstuk 1 vers 4 gaan. Daar staat Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Ja, dit is dus wat ik zei. De zeven geesten in het boek Openbaring hebben een totaal ander karakter dan in de genadetijd. Want hier gaat het echt om de troon van God, de troon van oordeel. In hoofdstuk 4 van het boek Openbaring lees je dat Gods troon donderslag, bliksem teweeg brengt. Wel een regenboog. Hè? Het is wel genade voor hen die wil komen. Maar het hele karakter van Gods troon is veranderd. Vandaag de troon van de Vader, straks de troon van oordeel. En dus zeven geesten die voor zijn troon zijn, die zien alles. En zullen alles oordelen naar Gods rechtvaardige maatstaf op deze wereld. De troon van God heeft altijd te maken met zijn oordeel over deze wereld. Zijn troon, zijn regering. Terwijl wij nu zijn gekomen tot de troon van de genade. Hè? Hebreeën 4.
Ja, omdat
hij
hier met een hoofdletter staat, maar dat is dan verkeerd
vertaald? Nee hoor.
Er zijn al
zeven geesten. Nee. Het is beeldspraak. Hè? De zeven sterren. Er zijn zeven gemeenten en de zeven geesten. Zeven is het getal van de volheid. Het is de complete, het zijn de complete attributen van de Heilige Geest die Gods oordeel uit zullen voeren. Zo kun je het een beetje zien. Wat als ze niet beter weten? Verdrukt. Leg uit.
Je hebt
al een antwoord. Schiet op. Elke tong zal belijden. Hoe zit dat dan?
Aha.
Ja, zeker. Ja, de alverzoening, ken je dat? Die leert dus dat daar, die tekst, Filippenzen 2, vers 10, dat dus alle mensen behouden wordt. Want alle mensen zullen belijden dat hij Heer is. Nou, dat is natuurlijk een totale onzin. Het is een verplichte, gedwongen belijdenis. Ze zullen moeten belijden, zoals de demonen in Marcus 1, die zaten in die man in de synagoge, synagogos, bijeenverzameling van Joden. En er was een demonische geest. En die zegt, wat heb ik met u van doen? Jezus, zoon van God. Hij moest belijden dat hij de zoon van God is. Maar deed het niet van harte. Hij moest het doen. Wij mogen dat nu al van harte doen, toch? een vinger.
Dus praktisch, even totdat het alles staat te gebeuren.
Ja.
Voor de gemeente Gelderland staat vast. En houdt inzet met deze betrekking tot de gemeente. En hoe sta ik dan vast? Doe dit tot mijn gedachtenis. Is dat vaststaan?
Oh, wat is vast? Nou, vaststaan wil zeggen, dat lees je ook in Filippenzen 4. Staan vast. Je leest het in 1 Korinthe 15. Staan vast. Dat wil eigenlijk zeggen dat wat je geleerd hebt over de Heer Jezus, daar moet je in blijven staan. In de waarheid van zijn persoon en ook in de waarheid van alles wat te maken heeft met de bevelen van de apostelen. Sta vast. Laat je niet afbrengen tot een ander evangelie of tot een andere leer. Maar sta vast, houd vast en Filippenzen zegt, sta vast in de Heer. Ook, zeker.
Dus dan moet men weten hoe men samen moet komen.
Ja, dan moet men dus ook weten hoe men samen moet komen, ja. Nou, hoe? Zal ik het vertellen? Zal ik vertellen hoe je moet samenkomen? Je moet samenkomen rondom zijn tafel. Dat is samenkomen. Brood en wijn. De dag van de Heer, de tafel van de Heer, zijn samen twee uitdrukkingen in het Grieks die heel erg op elkaar lijken. Wij doen dat niet meer. Eén keer per maand, één keer in het jaar. Nee, de Heer Jezus zegt, als je tot mij samenkomt, dan wil ik dat je aan mij denkt. Zo dikwijls als je de beker drinkt en het brood eet, dan verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. Dat is samenkomen. Samenkomen is niet, ik kom en ik ga naar het woord luisteren. Nee, ik kom en ik ga aan de Heer Jezus denken. Dat is samenkomen. En ik ga hem uit mijn hart groot maken. En daarna gaat hij tot mij spreken. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 10, 11 en dan pas hoofdstuk 14. Nou. Aionos, eeuwig, is wel eeuwig. Is dat een vraag? Ah, mooi. Ja. Nou ja, Aion betekent soms ook tijdperk of eeuw. De toekomende eeuw, de tegenwoordige eeuw. Maar het heeft ook vaak de betekenis van eeuwig. En dat kun je het best zien in 2 Korinthe 4, vers 18. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Dus dat zie je, daar zie je dat contrast. Als eeuwig ook een eindig zou zijn, dan zou dat hele contrast wegvallen. 4, vers 17. Sorry, vers 18. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En niet een paar tijdperkjes achter elkaar geplakt. Waar haal je afvalverklaring vandaan? Dat is een ingewikkelde discussie hoor, dit. Nou ja, het woord afval in 2 Thessalonicense, daar wordt door sommige mensen gezegd, dat woordje betekent niet afval, maar dat betekent eigenlijk opname of wegrukking of iets dergelijks. Ja. Gelukkig. Gelukkig. Wim. Heel goed. Ik hou van Wim. Want ik heb dat nu even niet allemaal gelijk paraat. Maar er is een aantal mensen die roept voortdurend. Het woord afval betekent daar niet afval. Maar dat is het wel. En dat heeft Wim fantastisch uitgelegd. Laatste vraag. Gebeuren er toch nog wonderen? Geen must voor door verval. Ja. Maar lieve schat, tuurlijk, maar het grootste wonder is de verandering van het mensenleven. Die zit hier voor een meneer, die sloeg vroeger er lekker op los. En nu is hij een gelovige in de Heer Jezus. En als er een wonder gebeurt, dan houden we dat lekker voor onszelf. Maar de Satan zal openlijk wonderen en tekenen, als het ware gebruik om zijn man te promoten. Te zeggen, moet je kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, een teken is wat anders. Een teken is een gebeurtenis die verwijst naar de verkondiging door een bepaald persoon. Talen zijn een teken. He? Genezingen zijn een teken. Nou, die tekenen hebben wij nu niet meer nodig, want we hebben het woord al eeuwen in ons land verkondigd. Kijk, als je naar weet ik veel waar naartoe gaat en er zijn mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord, ja, dan kan er best een teken gebeuren. Maar wij als christenheid, die al lang en breed het allemaal gehoord hebben en het ook weer achter ons laten, ja, daar gaan geen tekenen meer komen. God gaat niet een vervallen schip op vrolijken met nog wat tekenen. Nee, dat deed hij aan het begin. Maar wonderen, tuurlijk, ik heb wonderen meegemaakt, zeker. Maar die Zoals Paulus zegt, als ik roem, dan roem ik in mijn zwakheden. Ik ben in de hemel geweest, maar ik ga er niet over praten. En de valse leraars, die praten altijd over hun geweldige ervaring. Ik was toen daar, God sprak tot mij zo, ik zag daar een visioen, er was een engel. Yep. Geloof het maar niet. Yes, nog meer vragen? Nou hoop ik dat u vanavond bemoedigd bent. Dat u, daar wil ik mee afsluiten, dat u gaat leren om elke dag steeds weer met de Heer Jezus contact te zoeken. Op korte momenten. Dat u met hem gaat praten. Hoeft niet een uur achter elkaar. Heer Jezus, bedankt voor dit moment. Heer Jezus, dank u wel dat u mijn blijdschap bent. Weet je, zo met hem omgaan. Dat is toch heerlijk? Nou, sluit ik af. Ja, Vader, uw woord is duidelijk. Heer, maar de tegenstander wil ons altijd weer pootje haken. Wil ons onrustig maken. Maar uw woord is vol vrede. Is vol liefde. Is vol met zekerheid en verwachting. En we mogen weten dat de Heer Jezus, uw Zoon, elk moment uit de hemel kan komen om ons tot zich te nemen. En dan zal voor deze wereld een verschrikkelijke tijd, de dag van de Heer, aanbreken. Heer, geef de genade dat wij nog zoveel mogelijk mensen in onze omgeving mogen bereiken met het evangelie. Dat ze mogen ontkomen aan het eeuwig verderf. En mogen toegevoegd worden aan die geweldige gemeente, het gezelschap van heiligen. Om straks ook daarbij te zijn bij die rust. We gunnen hen dat. Vader, geef ons zo de genade om ook met u om te gaan, Heer Jezus. Geprezen zij uw grote en uw machtige naam. Amen.